Ik hoorde jou ergens zeggen dat je altijd al mensen wilde helpen.
Dat klopt.
Ja, hoe kwam je daar nou bij?
Nou, ik denk dat het iets is wat ik mee heb genomen uit mijn ervaringen in mijn eerste levensjaren.
Ja.
Ik ben in Ethiopië geboren. Tijdens de oorlog tussen, de burgeroorlog tussen Ethiopië en Eritrea.
Ja.
Mijn ouders waren onderdeel van het verzet. Ik ben opgegroeid met gevaar, met oorlog, met oppressie, et cetera. En mijn ouders en hun ouders ook hebben zich altijd daartoe verzet. Publiekelijk of niet publiekelijk. Altijd met het idee, we moeten mensen emanciperen. We moeten mensen helpen, vooral de onderdrukte. Dus dat heb ik eigenlijk van huis uit meegekregen. Voor mij is het niet meer dan logisch om het werk wat je doet te doen om anderen te helpen.
Ja, en help je nu mensen?
Ja.
Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Gustav Bessem, journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden met mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die zegt dat wij als burgers met kunstmatige intelligentie meer grip op de overheid kunnen krijgen en een heleboel maatschappelijke problemen kunnen oplossen. En die daar nog begrijpelijk over kan praten ook. Senay Gebreyav. Ja, Senay Gebreyav, neuroinformaticus aan de Universiteit van Amsterdam. En hij leidt het Civic AI Lab, dat onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving. Nou, hij doet nog veel meer. Hij zit in de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Een thema waarop nogal wat is misgegaan binnen zijn vakgebied. Dus ik ben heel benieuwd waarom hij dan toch denkt dat we vooral niet alleen maar bang moeten zijn voor die algoritme, maar juist de mogelijkheden moeten zien. Ik zat te denken van, wat gaan we zeggen? Gaan we AI of AI? Of gaan we elke keer voluit kunstmatige intelligentie zeggen? Of wat doe je meestal?
Dat is helemaal contextafhankelijk. Maar misschien in deze context AI.
Okay.
Ja. Kort en krachtig.
En hoe vaak in je leven heeft iemand al aan je gevraagd of je nog even in eenvoudige termen kunt uitleggen wat het is, denk je?
Nou, de afgelopen jaren echt ontzettend vaak. Ik begin bijna alle gesprekken tegenwoordig met wat AI is.
En heb je inmiddels zin om te schreeuwen als iemand dat je vraagt? Of kan je het nou aan?
Nee, ik kan het aan. Ik heb zelf denk ik ook wel een transformatie ondergaan van iemand die niet veel zei. Dus liever niet herhaalde en daarom liever niet zei. Tot iemand die liever herhaalt dan niet zegt.
Okay.
Dus ik vind het fijn om het te herhalen, omdat ik zie dat het ook helpt om dingen te herhalen.
Ja. Maar je zegt, je was iemand die liever niets zei?
Ja, als je aan mijn collega's vraagt, is de Senay die je nu spreekt, is die altijd zo geweest? Dan zeggen ze nee, dat was echt een totaal andere Senay. Ik werk het liefst in de luwte, maar de afgelopen jaren is daar verandering in gekomen.
Ja, en waarom werkte je het liefst in de luwte? Was dat verlegenheid of?
Deels verlegenheid, deels veiligheid, deels ook omdat ik heel erg gefocust ben op op nieuwe dingen bedenken. Dus niet elke keer terug en dan herhalen en dan uitleggen, ja. Maar vooruitkijken, het nieuwe exploreren.
Je vond het uitleggen eigenlijk ook een hinderlijke onderbreking van je onderzoek en je verkenning.
Ja, ja. Ja. Nu denk ik daar anders over. Ook het uitleggen, dat brengt weer nieuwe inzichten met zich mee, maar
ja.
10 jaar geleden.
Je zei ook veiligheid. Bedoel je in sociaal opzicht, gewoon als persoon, of letterlijke veiligheid?
Beide. Als ik het heb over transformatie, is het ene academische, meer professionele transformatie. Aan de andere kant heb ik ook een persoonlijke en sociale transformatie. Daar komt weer de oorlog, de situatie in Eritrea bij kijken, waarbij er heel veel mensen onderdrukt worden. Eritreërs in diaspora door de eigen regering. Daar heb ik mij over uitgesproken. En dat brengt dan ook veiligheidsrisico's met zich mee.
Ja, maar daar kwam je vroeger ook wel eens mee in de media, hè, over dat onderwerp.
Nou, sterker nog, ja. Ik denk dat ik in de media ben getreden niet vanwege mijn professionele activiteiten.
Nee.
Maar juist vanwege mijn zorgen rondom vluchtelingen, statushouders, Eritreërs.
Precies.
In Nederland.
Ja.
Die zo ontzettend beïnvloed werden door het lange arm van het regime. Dat was zo duidelijk aanwezig in Nederland en elders in Europa. Terwijl eigenlijk de overheid, de Nederlandse overheid, er heel weinig van wist.
Ja.
En van daaruit ben ik eigenlijk weer in mijn professionele
capaciteiten. Ja, dus jouw eerste naar buiten treden had veel meer te maken met die persoonlijke en politieke achtergrond. En was eigenlijk ook een riskant onderwerp.
Ja.
En toen ben je eigenlijk een beetje terug opgetreden en ben je heel diep op je werk ingegaan. En nu ben je veel meer over dat werk naar buiten aan het komen.
Ja, de situatie met Eritreërs was een situatie waarbij ik gezegd heb, ik ga niet meer uit veiligheidsoverwegingen niks zeggen of weinig zeggen of voorzichtig wat zeggen. Ik gooi het eruit.
Ja.
En daarmee kwam ook mijn professionele activiteiten kwamen daarmee ook in beeld en in de media.
Ja, bijzondere route eigenlijk, hè?
Ja, een hele leerzame route. Want ik heb ontzettend veel geleerd van hoe ga je om met de media in een hele onveilige situatie.
Ja.
Wat zeg je wel, wat zeg je niet, wat zeg je op welke momenten en op welke manier. En dat gebruik ik ook nu in de context van het uitleggen van wat AI is. Waar de bedreigingen zitten, waar de kansen zitten. Op een hopelijk begrijpelijke en genuanceerde manier.
Ja. En waar zit het belang in dat je dat zo graag wil uitleggen over AI?
Nou, we leven al in een digitale samenleving, digitale wereld. En dat gaat alleen maar toenemen. Er komt straks een algoritmische wereld waarin je echt wel in staat moet zijn om te lezen, om te zien, om tussen de regels door te lezen, maar ook tussen de cijfers heen te lezen. Ik heb het vaak over digitale geletterdheid en digitale gecijferdheid. Er wordt ontzettend veel geschreven, maar er wordt ook ontzettend veel gemeten met sensoren. Signalen die om worden gezet naar waardes die dan weer input zijn voor AI-systemen om uit te leren. Dat vergt een bepaalde mate van algoritmisch denken, numerisch denken. Dat is ontzettend belangrijk om straks niet in een samenleving te komen waarin je weer groepen hebt die helemaal uitgesloten zijn omdat ze algoritmisch niet mee kunnen komen.
Het hoort bij een soort basale geletterdheid van burgers nu om hier iets van te snappen en een beetje te merken waar ze ermee in aanraking komen en dat enigszins te doorgronden.
Ja.
Hoe, gewoon een gemiddeld persoon, kun jij schetsen in hoeverre die gewoon dagelijks met AI in aanraking komt?
Van het moment dat je opstaat, omdat je wekker afgaat, naar je werk toe gaat of naar de universiteit toe gaat of waar dan ook. En je gebruikt je Google app, je TomTom. Je bent vanaf het opstaan tot het naar bed gaan, ben je bezig met AI. Zelf, de tools die je in je telefoon hebt, maar ook banken die beslissingen voor je maken. Ziekenhuizen die op basis van data en AI voorspellingen doen of beslissingen voor je maken. De overheid die je op basis van bepaalde acties, verdachtmakingen benadert. Je kan bijna niet om AI heen. Het is er soms zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar aanwezig in je dagelijks leven.
Ja, en wat zijn belangrijke blinde vlekken? Waar is het heel belangrijk wat mensen eigenlijk niet zo erg doorhebben?
Ik denk dat dat waar heel veel nu wel wordt over gepraat is het idee dat AI iets technologisch is en daarom dus neutraal is en objectief is. Dat is nu steeds meer bekend bij de gemiddelde burger dat niet het geval is. Maar er is nog een hoop te winnen.
Ja, die bekendheid komt denk ik ook door een aantal bekende zaken waarin het een rol heeft gespeeld. Hè. Het bekendste is misschien het toeslagenschandaal waarbij de Belastingdienst gebruik maakte van systemen om bepaalde groepen meer en andere minder op fraude te controleren en aan te pakken. Waarbij bijvoorbeeld mensen met een tweede nationaliteit of een buitenlandse achternaam of dat soort dingen er sneller uit werden gevist. In Rotterdam is volgens mij een zaak geweest die erg bekend is. Was ook fraude aanpak. Hè?
Ja.
Daar ging het volgens mij in bepaalde wijken.
Ja, vooral de armere wijken waar veel migranten wonen werden uitgelicht voor fraude opsporing.
Ja, dus dit zijn een soort uitwassen waarbij je heel duidelijk ziet dat het niet neutraal is. Omdat de ene groep er veel meer last van krijgt dan de andere. En er een onrechtvaardige uitkomst eigenlijk is.
En het zijn dit soort uitwassen geweest die inderdaad veel meer aandacht brachten op AI. De toepassingen van AI, het gebruik van AI door bedrijven, overheid, et cetera. Maar het zijn jammer genoeg ook voorbeelden geweest die AI in een negatief daglicht brengen. En komen we misschien zo meteen wel op. Dat is jammer. En dat is denk ik het vervolgpunt. Hè. Naast het neutraal het niet neutraal zijn, is toch een belangrijk boodschap ook die ik graag wil overbrengen, dat met AI kun je ook iets goeds doen. Hè? AI is in zekere zin een reflectie van de organisatie waarin het toegepast wordt of de samenleving waarin het toegepast wordt. En dat geeft op twee manieren kansen. Namelijk, het legt bloot hoe onze samenleving in elkaar zit. Het is een spiegel. En je mag het dan niet fijn vinden wat je in de spiegel ziet, maar het is wel een spiegel. En tegelijkertijd, als het iets bloot legt, kun je ook nog eens de stap maken naar het oppakken, het aanpakken van de problemen. Ja. Die je ziet in de maatschappij, in organisaties.
Het niet neutraal zijn kan beide kanten op werken. Dat kan ook ten goede. Laten we dan inderdaad zo over hoe dat ten goede kan keren het hebben. Maar als je bijvoorbeeld deze voorbeelden neemt waarbij je zegt eigenlijk, het houdt ons een spiegel voor. Wat spiegelt de AI in deze gevallen dan?
Hoe toch nog ongelijk onze samenleving is. Hoe mechanismes van uitsluiting toch nog een impact hebben op het leven van mensen, gemeenschappen.
Want dat onderscheid wat gemaakt en wat zo heel heftig werd gemaakt, dat is er in beginsel door mensen ingebracht.
Ja, vaak gebeurt het onbewust. Hè? Je bent niet bezig om mensen uit te sluiten. Je gaat niet algoritmes ontwikkelen of toepassen met het idee die en die. Maar in een aantal gevallen is dat wel zo. Neem de toeslagenaffaire. Daar zie je best duidelijk de vertaalslag van, we moeten toch ons richten op burgers met een tweede nationaliteit. En dat wordt dan expliciet geformuleerd als een attribuut in het systeem. Dat geeft aan, zonder algoritme zou je dit misschien niet makkelijk te weten komen. Nu zit het daar in het systeem. Zie je welke attributen AI-systemen van de overheid gebruiken. En dat maakt het expliciet dat hierover na is gedacht. Dat hier een bepaalde intentie achter zat. Het wordt wel niet zo benoemd. Maar ja, als je terugkijkt naar alle beslissingen, naar alle uitspraken, naar wat er daadwerkelijk is gedaan in het verleden, zie je toch dat daar een bepaalde intentie achter zat.
Dit heeft het ook onthuld, zeg je eigenlijk. Want je had net zo goed kunnen hebben dat het niet geautomatiseerd gebeurde. Precies. En dat er een groepje mensen achter een bureau, bij wijze van spreken, met papieren voor zich zat. Met namen en nationaliteiten. En dan hadden ze het waarschijnlijk ook gedaan, denk jij. Maar dan hadden we dat niet zo duidelijk gezien.
Dat klopt. Dus dat is wat ik zeg met het blootleggen van dynamieken in de samenleving, in de organisatie, die misschien wel altijd aanwezig zijn geweest. Maar ja, Omdat nu met behulp van AI data wordt gecollecteerd, attributen, elementen, kenmerken uit de data worden uitgelicht om een bepaalde doel te bereiken, ben je eigenlijk heel erg expliciet aan het maken wat de onderliggende intenties zijn of het onderbuikgevoel is in een organisatie, in de samenleving. En dat is positief. Ja. Hoewel de uitwerking ervan voor grote groepen mensen negatief is.
Ja. Ja, en die uitwerking is, maar verbeter me als dat niet waar is, wel heftiger dan wanneer die mensen papieren achter hun bureau zouden zitten te scoren met een pennetje, omdat het effect zoveel sterker is. Het is zo efficiënt. Bovendien leren die systemen zelf bij. Dus die hebben door op een gegeven moment van, hey, als wij iets te pakken hebben, een bepaalde wijk, een nationaliteit, dan gaan we daar. Ja, ik zeg nu we alsof dat een soort denkende mannetjes zijn, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan versterkt zo'n systeem het effect wel enorm, niet?
Zeker, maar misschien is dat ook wat nodig was, de schaalvergroting, om het zichtbaar te maken.
Ja.
Nu, door die schaalvergroting, door het feit dat je algoritme zo snel, zo makkelijk op grote mensen, op grote groepen mensen kunt toepassen, zie je ook wat de meer brede systematische problemen zijn, waar je vervolgens op kunt richten.
Ja, dat is wel heel erg cru natuurlijk, want er zijn echt heel veel slachtoffers gevallen.
Ja.
Maar dat zou de les eruit moeten zijn, ja, wat jou betreft.
Zeker. En je pakt het punt. Het is cru, maar het is ook tegelijkertijd een kans. En ja, nu zie je mensen zweven tussen, het is zo erg dat we toch het negatieve gaan benadrukken en daarop focussen. En minder de kansen. Dus dat,
zeg je eigenlijk, de les die nu uit dit soort voorbeelden te veel wordt getrokken is, pas nou heel erg op met AI. Wees daar zeer terughoudend mee, want AI is een bedreiging. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met dit soort uitwassen bij de overheid, maar ook met enorme privacy schendingen door techbedrijven, die we allemaal kennen. Ik heb dat zelf, maar ik denk veel mensen, je voelt je een soort overgeleverd. Je kunt je niet, je moet, hè, je moet, helemaal off the grid gaan, zo'n beetje, wil je er allemaal aan onttrekken. Maar als je enigszins sociaal wil functioneren vandaag de dag, dan lever je jezelf aan allerlei techbedrijven uit, waarvan je ook weet dat ze niet het beste met jouw data voor hebben. Dat is de ene kant die we er goed van kennen. De andere kant die we goed kennen zijn dit soort uitwassen van een discriminerende overheid die slachtoffers maakt. En de conclusie die we dan vaak trekken is dat AI is een groot gevaar. Ja. En jij wil een andere conclusie trekken.
Ja, de conclusie die ik wil trekken is, je kunt je afzetten tegen AI als iets wat een gevaar is, maar dan geef je de ruimte aan de big tech om AI door te ontwikkelen en om de positie die ze hebben nog meer te versterken. Hetzelfde geldt voor organisaties, gemeenten, overheden, organisaties in de private sector. Het passief worden of het afstand nemen van AI, passief zijn tegenover AI, dat is niet de oplossing, denk ik. Ik pleit voor meer engagement met AI. Zorg ervoor dat je erbij betrokken bent en dat je de ontwikkeling zo stuurt dat het ook jou als individu of als groep of als samenleving helpt. Ik denk, en ik zeg dat wel vaker, de passiviteit richting AI, die grote big tech bedrijven zien onder burgers, is een hele fijne situatie voor die big tech bedrijven. Ja. Want dan kunnen ze AI verder ontwikkelen in de richting die ze willen ontwikkelen, zonder dat ze last hebben van die burgers die zich elke keer mee bemoeien. Dat is niet de situatie waarin je terecht in wil komen. Dus engagement, misschien is het voor deze generatie moeilijk, maar voor de generatie die na ons volgt, de jongeren die nu allemaal opgroeien in een digitale wereld, die veel meer bewustzijn hebben over wat algoritmes zijn, die willen bijdragen aan de ontwikkeling van algoritmes, daar zit de oplossing.
Ja, en die het snappen.
Ja. Dus niet alleen hoe algoritmes werken, maar ook snappen wat de impact kan zijn van algoritmes, hoe je de impact daarvan, vooral de negatieve impact, mee kunt nemen in het ontwikkelen, in het ontwerpen van algoritmes.
Waarom is dat zo van een veel nieuwere generatie afhankelijk eigenlijk? Waarom werken er nu, je kan niet iedereen over één kam scheren, maar waarom werken er nu zoveel mensen dan bij die techbedrijven die niet van de allerjongste generatie zijn, maar eigenlijk de eerste generatie die ermee aan de slag is, zou je ze misschien kunnen noemen, die allemaal zo weinig scrupules hebben, die allemaal zo weinig moeite mee hebben om het te gebruiken zoals ze het nu doen? Is dat omdat zo'n eerste groep te optimistisch is? Of zijn dat allemaal onmensen? Of jij zal ook bij veel van die bedrijven binnenkomen?
Het zijn geen onmensen. Het is een combinatie van een aantal factoren. Namelijk één, inderdaad, positiviteit. Positief zijn, de kansen zien en volop gaan op deze mooie nieuwe ontwikkelingen. Iedereen wil daar wel wat aan meedoen. Ook onwetendheid speelt er ook een rol. En mensen gaan pas nadenken, kritisch nadenken, als ook zij zelf worden benadeeld door een algoritme. Dus als het jezelf niet raakt, kan je ermee bezig zijn, maar niet op een manier waarop je dat zou willen. Het is dus misschien wel een kwestie van tijd, totdat mensen zelf de negatieve effecten ervaren van AI, om er op een andere manier, op een sociaal geëngageerde manier mee om te gaan.
En kun je een voorbeeld of een beweging aanwijzen waar het ten goede wordt aangewend?
Ja, er zijn natuurlijk een hoop. Kijk in de medische wereld. Ik heb een promotieonderzoek gedaan naar algoritmes om radiologen te helpen medische beelden te analyseren, diagnoses te stellen. Dat is in 20 jaar tijd is het echt enorm veranderd. In positieve zin, waarbij algoritmes naast radiologen staan, radiologen helpen efficiënter, effectiever algoritmes of diagnoses te maken. Maar ook in het sociaal domein.
Kun je dat ietsje uitwerken? Je zegt naast radiologen staan. Dus het klassieke beeld lijkt mij, er is een scan gemaakt of een foto. Radioloog kijkt daar heel goed naar om te zien wat hij ziet. En inderdaad, meestal dan weer een andere arts door te geven van, nou, dit hebben we ontdekt. Wat is daar gebeurd? Wat is daar verbeterd?
Er zijn twee richtingen. Eén, een radioloog gebruikt een AI-algoritme als een second opinion. Mm-hmm. Als hij twijfelt. Het kan ook zo zijn dat een AI-systeem zelf alle diagnoses stelt. En daar waar er onzekerheden zijn, de radioloog de eindbeslissing laat maken.
Oh ja.
Ja, en dat versnelt, verbetert het hele proces van diagnoses stellen.
Ja, en hoe gebeurt het nu? Gebeurt een van die twee opties?
Ja, zeker.
Ja.
Dat is,
ook die tweede al. Dus de diagnose wordt gewoon gesteld en de radioloog komt alleen maar kijken als het systeem een seintje geeft.
In de praktijk?
Hmm?
Vaak wel.
Oké. Ik zie je er ook een beetje bedenkelijk bij kijken. Ja, het is eigenlijk nog niet de bedoeling.
Nou, het is niet. Kijk, het eindverantwoordelijke blijft de radioloog. Oh. Maar ik weet ook dat in de praktijk hele makkelijke gevallen, beelden die geanalyseerd moeten worden. Dat die soms ook gewoon het eindbeslissing of de beslissing van een algoritme eigenlijk al een eindbeslissing wordt.
Ja. Ik word nu meteen weer een beetje nerveus als jij dit vertelt.
Waarom?
Nou, omdat kennelijk het systeem daar eigenlijk nog niet helemaal aan toe is. Of in ieder geval, het is niet een helemaal bewuste beslissing om het zo te doen. Dus het laat misschien meteen ook wel weer nog een mogelijke valkuil zien van AI, namelijk gemakzucht die het kan bevorderen. Dus je zegt, dus heel vaak in de discussie over AI is ook, ja, maar er moeten vaak op cruciale momenten en punten mensen aan te pas komen om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, we stuiten niet zozeer op een valkuil van AI, maar van de mens. De mens heeft het namelijk druk, ja. Zeker in de zorg, en die wil gemak. En het gaat eigenlijk altijd goed. Je hebt al heel vaak gecheckt en eigenlijk elke keer klopt het gewoon. Ja. Dan is het wel een lekker idee om een gegeven moment te zeggen, nou, ik laat dat lopen. Kan ik mijn tijd anders gebruiken?
Nou, ik denk zelfs dat in de praktijk dit niet alleen in het ziekenhuis bij radiologen,
nee,
maar op
precies.
Heel veel plekken.
We zullen niet alleen radiologen shamen, maar, ja. Maar, nee, maar het gaat om het mechanisme.
Ja. Ja, gemakzucht is alom aanwezig. Dat is wat algoritmes een beetje doen met de mens. Ja. En daar moet je scherp op zijn als ziekenhuis of als overheid. Maar ook niet al te verkrampt zijn in dat doen. Waar de focus moet op liggen is, als het een keer fout gaat, heel goed analyseren. Waar gaat het fout? Hoe kunnen we dat verbeteren? Wat ik zeg is, soms moeten we ook machines de kans geven, de ruimte geven om beslissingen te maken. Soms ook om fouten te maken, om het systeem vervolgens te verbeteren.
Dat is ook wel grappig, want die opmerking vinden we over mensen natuurlijk heel normaal.
Ja.
He, als we zeggen, ja, ook een dokter kan wel eens een fout, is vreselijk, maar ook een dokter kan wel eens een fout maken, dan accepteren we dat. Maar we hebben minder tolerantie voor een fout door een machine.
Ja, en hoe slimmer algoritmes worden, hoe effectiever ze worden, hoe sneller ze worden, komt de vraag, moeten we ze niet als een partner van de radioloog, de ambtenaar zien, in plaats van als een machine waarvoor we hele gevoelsmatig hele andere maatstaven voor creëren.
Ja. En waar zie je nog enorme potentie? Wat wordt er nog niet gedaan waarvan je denkt, daar zou het heel goed aan kunnen bijdragen, AI?
Ik denk dat wat AI zo sterk en uniek maakt, is dat één, het gaat om gigantische hoeveelheden data waar AI-systemen op leren. Maar ze extraheren ook allerlei soorten kenmerken waar ik en jij niet aan kunnen denken soms uit die data, om vervolgens patronen te leren, beslisregels te leren. Voor heel veel problemen waar wij al misschien decennia, misschien wel eeuwen mee zitten. Problemen die zo groot zijn, waar wij als organisatie of als land of als internationale collectief geen oplossingen nog voor kunnen vinden. Daar zijn, denk ik, algoritmes heel goed in staat om een bijdrage te leveren. Neem klimaat is een wicked problem. Neem armoede is een wicked problem. Obesitas. Er komen heel veel factoren bij kijken. En we proberen allerlei factoren te identificeren die leiden tot obesitas of tot oplossingen ervan. Mm-hmm. Maar in die wijk is het dan net iets anders als in een andere wijk. Of onder deze generatie is het, of onder deze migrantengroep is het weer anders. We kunnen al die dimensies die een rol spelen toch niet bij elkaar brengen, mengen op zo'n manier, waarop we beter inzicht krijgen in hoe obesitas ontstaat of hoe je dat kunt oplossen. Dat zijn typisch van die problemen waar je AI-systemen voor ook kunt inzetten.
Ja, want nu Er wordt gekeken naar risicofactoren. Dan wordt er gekeken naar, sommige mensen hebben genetisch een aanleg om te zwaar te worden. Maar het heeft ook met voedselpatronen te maken. En die voedselpatronen hebben vaak weer met sociaal-economische omstandigheden te maken. Hoe slechter die omstandigheden vaak ook weer, hoe slechter het voedselpatroon. Ik noem maar wat dingen. Ik ben geen obesitas-expert, maar zo stel ik het me voor. Dat is heel ingewikkeld om als menselijke beleidsmakers allemaal aan elkaar te knopen en conclusies aan te verbinden. En wat gaat AI nu voor ons doen, precies?
Die probeert in die data, als je die collectief bij elkaar kunt brengen, die verbanden eruit te halen die wij mensen niet snel kunnen oppakken.
Ja.
Ook al doen we daar decennia lang onderzoek naar, in hele gecontroleerde omgevingen, et cetera. Door heel veel data bij elkaar te brengen op een ethische manier, kun je verbanden zien die nieuw zijn en die ons kunnen helpen om obesitas, de wereld uit te helpen, zal misschien te optimistisch zijn, maar gevallen van obesitas te verminderen.
Ja. Nog even wat je zegt, in een heel kleine terzijde, op een ethische manier data bij elkaar brengen. Wat zou het in dit geval bijvoorbeeld betekenen of niet betekenen?
Nou, dat in ieder geval de mensen waarover data wordt gecollecteerd dat weten en het toestemming voor geven dat ze daaraan mee willen werken.
Ja.
Dat is het minimale. Ik kijk vooral naar voor wie worden algoritmes gemaakt. Op wie worden algoritmes uitgevoerd? Zijn die mensen, zijn die groepen, zijn die bereid om mee te werken, data te geven, omdat ze daar straks profijt uit kunnen hebben? Dat is voor mij het hele ethische vraagstuk.
Dus met toestemming, en ik stel mij zo voor, privacy waarborgen en dat soort dingen, verzamel je gegevens over dikke mensen, dunne mensen, wat je daarvoor nodig hebt. Dat wordt veel beter verzameld en georganiseerd en geanalyseerd dan een mens kan. En tot wat voor interventie kan dat dan leiden, waardoor jij, bijna zeg je, misschien wel het de wereld uit zou kunnen krijgen?
Het zou kunnen leiden tot interventies als geen snackbars in de buurt van scholen. Want we zien dat in die en die gebieden waar veel kinderen wonen, weinig sportfaciliteiten zijn, obesitas opduikt. Ja, je krijgt veel beter inzicht in wat zijn nou de factoren die leiden tot. En dat, daar kun je interventie op uitvoeren. Ik zal een ander voorbeeld geven wat misschien aansluit bij wat ik eerder zei over statushouders en vluchtelingen.
Ja.
En dat is het algoritme wat Stanford University nu 3-4 jaar geleden heeft ontwikkeld. Is een algoritme om relocatie van vluchtelingen, om daar voorstellen voor te doen. Dus wat er typisch gebeurt is, neem Nederland, en er komen vluchtelingen hierheen, die worden naar de Apel gestuurd. Als ze statushouders worden ze verplaatst over verschillende delen van het land. In dit proces wordt heel vaak gekeken naar capaciteit. Capaciteit is het element wat bepalend is om mensen, groepen naar bepaalde gebieden te sturen. Heel erg capaciteit gedreven. Dat is op verschillende plekken in verschillende landen het geval. Wat ze in Stanford hebben gedaan is, ze hebben gekeken naar vluchtelingengegevens, data uit het verleden. Welke vluchtelingen, grote datasets van vluchtelingen die in het verleden naar Europa zijn gekomen, die terecht zijn gekomen op verschillende plekken in Zwitserland of in Nederland of in Amerika. En die hebben gekeken, hoe is het met ze? Welke opleiding hebben ze nu? Welk werk hebben ze nu? En op welke plekken is het gelukt en minder gelukt? Op basis van al die gegevens, basis van historische gegevens, hebben ze een algoritme ontwikkeld wat overheid, ambtenaren de gelegenheid geeft om vluchtelingen en gezinnen, dus individuele en gezinnen, te plaatsen in bepaalde gebieden waarvan ook in het systeem bekend is. Hier is bijvoorbeeld een noodzaak voor automonteurs, voor verplegers, et cetera. Ze hebben eigenlijk een soort matching algoritme gemaakt. Heel simpel. Op welke plekken hebben ze mensen nodig? Op welke vluchtelingen, statushouders zijn er met bepaalde talenten, interesses, et cetera? En dat hebben ze gekoppeld, algoritme gemaakt die dan voorstellen doet. Ze hebben laten zien dat ze, als ze het algoritme in Amerika zouden gebruiken, zou het geloof ik tot 40% meer statushouders leiden die dan het werkveld ingaan of onderwijs genieten.
Omdat je dan weet, deze persoon kan zich het beste daar vestigen om goede kans van slagen te hebben.
Ja. Het punt wat ik wil maken is, het algoritme kijkt naar misschien duizenden kenmerken van de vluchteling zelf, waar die vandaan komt, welk onderwijs, die gezinsgrootte, maar ook van wat hebben kenmerken van plaatsen.
Ja.
Hoeveel werknemers of hoeveel automonteurs is er nodig in Zuid-Holland? Ze kijken dus naar heel veel kenmerken tegelijk, het algoritme. En op basis daarvan wordt er een beslissing gemaakt of een voorstel gemaakt. Deze statushouders, deze gezinnen daar, dat leidt tot profijt voor het gebied waar ze terechtkomen en voor de statushouders zelf. Je zou zeggen, een heel mooi algoritme. Vooral in deze tijd zou dat kunnen helpen.
Mm-hmm.
Dit soort oplossingen zijn er ook.
Zijn er vraagstukken die je hier niet mee kan oplossen in jouw beleving? Of kunnen we eigenlijk alles oplossen?
Wat dat betreft, er zijn collega's die denken, AI kan niet alles. En op dit moment kan AI zeker niet alles. Maar als je ziet hoeveel impact, hoe onze samenleving is veranderd in de afgelopen 20 jaar onder de kracht van AI. Ja, dan denk ik dat je met een open vizier de toekomst in moet gaan. Ik ben niet iemand die graag zegt, nou, dat vind ik onmogelijk.
Nee.
Of dat kan niet. Misschien is het nu niet zichtbaar, niet realistisch. Maar over 10 jaar ziet de wereld er heel anders uit.
Je vindt het waarschijnlijker dat er veel meer mogelijk is dan we nu aannemen, dan dat er dingen onmogelijk zijn.
Ja, en het denken in onmogelijkheden, daar zit ook een beetje een gevaar in.
Want?
Want dan zie je, creëer je geen paden naar mogelijkheden.
Het is dus een strijd over de zeggenschap over deze systemen, over de keuzes die we ermee maken, over de kant die we ermee opgaan. Eigenlijk een klassieke politieke strijd.
Ja, helemaal mee eens. Een strijd die nog niet gevoerd wordt door de gemiddelde burger, omdat het iets technologisch is.
Ja.
Maar dat is dus waarom eigenaarschap in deze zo belangrijk is.
Ja.
Als je toekomst vorm wilt geven, moet je ook in deze strijd meedoen.
Ja, en toch merk ik dat ook als jij dingen beschrijft die goed zijn, hè, om het zomaar even te noemen. Dus minder mensen die aan obesitas lijden, vluchtelingen die beter terechtkomen en een baan vinden en hun weg vinden in een samenleving. Nou, je kan er niet op tegen zijn, zou je zeggen. Maar ik merk toch ook dat ik er een beetje ongemak bij krijg door het bijna helstaatachtige karakter daarvan. Hè, als je zegt van waarschijnlijk is alles mogelijk, energievraagstuk, maakt niet uit, we kunnen eigenlijk alles oplossen. En dat komt denk ik omdat bijna alles wat mensen hebben bedacht, ook met de beste intenties en met de mooiste wereldbeelden voor ogen, altijd heeft geleid tot onbedoelde consequenties, op zijn minst. Hè. Dus laten we zeggen dat iemand die zoiets goeds wil, die krijgt zeggenschap over dat systeem en die kan het uitvoeren. Maar zelfs zonder AI gebeuren dan ook altijd dingen die je niet voorziet, die toch het effect zijn van jouw keuze of van jouw beleid. En we weten dat bij AI, en daar hadden we het in het begin al even over, die consequenties vaak een soort van on steroids zijn. Het gaat allemaal sneller, harder en op grotere schaal. En dat maakt dat ik toch ook bij die mooie dingen die jij schetst een beetje mijn hart vasthoud.
Ja, er zijn twee dingen. Eén, ik maak heel graag het onderscheid tussen punitive toepassingen en assistive toepassingen.
Hoe vertalen we dat? Straffend en helpend?
Straffend en helpend, ondersteunend. Ja. Ik denk dat je als je bezig bent met het ontwikkelen van AI-systemen, met het idee om mensen te ondersteunen, te helpen, of het sociaal is, of politiek, of cultureel, of maakt niet uit, dan mag je wat opener zijn in nadenken en werken aan AI. Waar het nu heel vaak misgaat is bij het punitive gedeelte, het bestraffend, het opjagen van mensen, fraudeopsporing. Dat is een heel erg top-down perspectief van er zijn groepen, er zijn mensen, er zijn situaties waar dingen fout kunnen gaan, laten we AI daarop inzetten. Dat is iets waar je heel voorzichtig in moet opereren. Daar zijn checks en balances voor nodig, daar is samenwerking voor nodig. Tussen wetenschap, overheid, bedrijven, etc. Dat is iets waar je heel voorzichtig moet doen. Daar zit de grote zorg van mij ook nu.
Ja.
Bij dat andere heb ik minder zorgen. Dat betekent niet dat het niet fout kan gaan.
Nee.
Ook daar kunnen onbedoelde consequenties ontstaan. Maar dat is nou juist de ruimte die je wel een beetje moet opzoeken. Het gaat een keer fout. Wij leren van fouten. Wij komen vooruit omdat we leren van fouten. Dat moet je daar ook doen. En als je ziet dat er onbedoelde consequenties ontstaan, daar moet je op acteren.
Ja, en de vraag is misschien ook van wat gaat aan wat vooraf? Want precies die strijd die jij eigenlijk beschrijft tussen een ondersteunende overheid en een straffende overheid, die strijd vindt sowieso al plaats, hè? Even helemaal los van AI. En ik denk, waar ik het ook al met andere gasten in deze reeks over heb gehad, is, nou ja, dat toch wel naar uitziet dat de afgelopen paar decennia de verschuiving meer richting dat straffende karakter is gegaan. Een beetje weg van de ondersteunende overheid en meer naar een overheid die zegt, ja, die een beetje een dubbele boodschap afgeeft. In de eerste instantie zegt, nou, zoek vooral heel veel zelf uit. Maar op het moment dat je dingen zelf uitzoekt en je gaat een bepaalde grens over, krijg je ineens een keiharde tik. Dus ja, hebben wij nu wel de overheid tegen wie je zou moeten zeggen, hier heb je een fantastisch sterk instrument?
Nee. Ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Maar dat is dan ook weer heel erg denken vanuit de overheidsperspectief. Ja. Je kunt ook denken vanuit de burger- en eigenaarschapperspectief.
Ja.
Dat is wat nodig is. Je kunt niet van een overheid die vooral vanuit top-down, controlerend, verwachten dat dat AI daarbij op een goede manier wordt gebruikt. We hebben gezien de toeslagenaffaire. Er komen ongetwijfeld nog meer van zulk soort uitwassen naar voren. Maar je kunt dan wel van de zijlijn gaan klagen of je zorgen maken over het feit dat een overheid zulk soort systemen ontwikkelt of toepast. Maar dat gaat niet helpen. Het gaat helpen als je zelf ook eigenaarschap neemt als burger, als burgercollectief, als initiatieven zoals inverse surveillance. Dus het niet dat de overheid jou controleert, maar dat je als burger je overheid controleert.
Ja.
Omdat je zelf ook allerlei data en beslissingen nu bij elkaar kunt krijgen, kunt analyseren met AI-systemen. Die zie je heel langzaam ontstaan.
Ja.
En dat vind ik positief. Dat de controle ook andersom kan gebeuren.
Ja, precies. Dus ik zit ook eventjes te denken bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheden gegevens die op grond van de, nou heet nu anders, maar wet openbaar bestuur, wet open overheid, dat geloof ik, die je bijvoorbeeld kunt krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren waarop een overheid sporen achterlaat, data achterlaat. Jij zegt eigenlijk, je kunt ook als burgers je organiseren en dat veel slimmer bekijken en zo weer terrein terugveroveren, ja, op die overheid.
Hier zit een enorme kans voor burgers.
Ja.
Ik heb het wel vaker over je ziet de twee ontwikkelingen in de maatschappij. Eén, de maatschappij wordt steeds digitaler, dus de digitalisering. De maatschappij wordt steeds meer pluriform, dus enorme diversiteit. En er ontstaan allerlei highly diverse, dynamic en digital communities. En dat is iets waar de overheid moeite mee heeft.
Ja.
Er is een bepaalde maat van bestuurlijke onmacht. Hoe ga je om met al deze verschillende groepen en dynamieken en dan algoritmes die het nog versterken? We zitten in een soort tussentijd waarin pluriformiteit wordt sterker, digitalisering wordt sterker en er ontstaat op die kruispunt ontzettend veel. De overheid weet niet meer hoe er daarmee om te gaan. Burgers zelf ook niet. Het is niet alleen maar de overheid. Maar dat betekent wel dat er een situatie aan het ontstaan is waar de orde zich gaat herorganiseren. Er komen nieuwe vormen van misschien bestuur. Een hele mooie studie gedaan door de Institute of the Future heet het, geloof ik. Laat mooi de situatie zien in de mogelijke situatie in 2050. En dan onderscheiden ze vier scenario's van samenlevingen. En die vier scenario's die ontstaan als je kijkt in een dimensie governance, bestuur. Is het top-down of bottom-up? En is er lokale oriëntatie of globale oriëntatie, wereldniveau of echt heel. Deze assen die creëren nieuwe vormen van samenlevingen. Top-down en global, ja, dat is misschien daar waar de big tech in wil zijn. een hele globale reach en een top-down controle versus juist lokale gemeenschappen die hunzelf besturen. Dat zijn nieuwe vormen van besturen die ook onder invloed van AI mogelijk kunnen worden.
Oké, dus wij zijn een niet enorme gemeenschap. Wij willen ons wat meer plaatselijk en bottom-up organiseren. Wat speelt AI daarvoor rol in? Hoe gaan we dat nu gebruiken?
Het globale is denk ik duidelijk.
Ja.
Dat is nu al een beetje gaande.
Ja.
Hè? Dus de big tech, de Googles, de Facebooks, die algoritmes zoveel macht krijgen wereldwijd, zelfs overheden beïnvloeden. Lokaal kan het helpen door, ik refereer altijd naar de verschuiving die je ziet in de samenleving van het recht op gelijke behandeling naar het recht op ongelijke behandeling. Er komen steeds meer kleinere groepen die zich identificeren als groep, die zich afzetten tegen anderen en die zich beroepen op eigen rechten. Of andere rechten.
Mm-hmm.
Denk aan een quota, vrouwenquota die bepaalde organisaties instellen omdat gelijke behandeling in de praktijk niet werkt.
Nee.
Ja, er komen nieuwe vormen van. Ja, hoe kunnen we? En AI kan helpen om te kijken hoe je de verschuiving van het recht op gelijke behandeling naar het recht op ongelijke behandeling of andere behandeling kunt realiseren.
Ja.
We hebben algoritmes die gepersonaliseerde health doen, medicine doen. Je hebt gepersonaliseerde advertenties. Dus met AI kun je heel goed al bijna bedenken wat iemand nodig heeft. Waarom zou je dat niet kunnen gebruiken om rechten van groepen in kaart te brengen?
En even, want jij gebruikt het alsof het een vanzelfsprekend begrip is. Recht op ongelijke behandeling, maar dat is het denk ik niet. Maar je bedoelt het corrigeren van ongelijkheden juist daarmee. Dus bijvoorbeeld inderdaad vrouwen die ergens ondervertegenwoordigd zijn en waarbij je een inhaalslag wilt maken. Ik denk dat andere mensen de term positieve discriminatie zouden gebruiken.
Die termen worden wel eens gebruikt. In het Engels vind ik het onderscheid tussen equality en equity.
Ja.
Vind ik mooi. Equity is die mensen die iets extra's nodig hebben, toch iets meer geven om ze uiteindelijk te brengen in een situatie waarin gelijke kansen ontstaan. Dus groepen anders behandelen om ze uiteindelijk gelijke kansen te geven, dat is waar het voor mij om draait.
Dus het kan ook emancipatoire bewegingen steunen.
Ja.
En kan zo'n systeem ook subtiel zijn en fantasierijk zijn? Of is het toch altijd vrij, is het toch een bot wapen uiteindelijk? In relatie tot dat vaak zichzelf versterkende effect waar we het eerder over hadden. Dus een mens kan op een gegeven moment een beetje het veld overzien en denken van we doen nu een bepaalde activiteit en dat gaat goed en dan kunnen we steeds meer doen van die activiteit en dat al maar versterken. Maar misschien is er wel een totaal andere richting nodig of activiteit. Ik moet eigenlijk iets heel anders doen dan we nu aan het doen zijn. En mijn beeld van AI is, AI is vooral goed in het eerste, in dat versterkende effect.
Ik begrijp waar je vraag vandaan komt. AI is sterk in dat laatste, omdat je AI kent. De gemiddelde burger.
Ja.
Laten we zeggen de echo chambers die Google, de Facebooks, et cetera creëren.
Ja.
Ja, daar zit een business model achter. Die willen juist een versterkend element hebben.
Ja.
Dat betekent niet dat je systemen kunt creëren die juist je uit je bubbel halen.
Ja.
En je in een nieuwe richting brengen. In richting waar je zelf niet aan had gedacht, maar dat wel aansluit. Omdat het systeem ook wel verbanden ziet die jij misschien impliciet maakt. Of die in de lijn van jouw denken of streven of wensen zitten. Ook dat is mogelijk.
Dit zou in de huidige maatschappelijke context zou dit een extreem belangrijke functie kunnen zijn. Hè? Want we zien allemaal het ontwrichtende effect van die echokamers, van desinformatie. En we zien inderdaad dat YouTube bijvoorbeeld in zijn business model heeft zitten dat als je eenmaal op een spoor bijvoorbeeld van complotvideo's of haatvideo's zit, nou dan krijg je daar al maar meer van aangeboden. Vrij snel ook. Daar zit je heel snel diep in een tunnel. En dan heb je inderdaad een soort idealistisch denken van we zouden ook hele frisse andere dingen kunnen aanbieden. Maar ik weet dat zelf ook een beetje. Ik ben bij de Volkskrant ook hoofddigitaal geweest. En heb je ook dit soort dilemma's van hoeveel bied je nou aan waarvan je weet dat mensen er sowieso al trek in hebben. En hoe bied je juist ook dingen aan waar ze anders niet mee in aanraking komen. En in het laatste geval krijg je dan inderdaad de vraag, maar hoezo gaan ze er dan aan beginnen? En als ze eraan beginnen, hoezo gaan ze dan iets uitlezen of iets uitkijken? Jij beschrijft nu eigenlijk iets wat dus inderdaad, want dat was het andere woord waar ik nou vroeg, subtiel zou kunnen zijn. Dus jij denkt, je kunt een systeem ontwikkelen wat genoeg aanhaakt en toch voor ander aanbod buiten die bubbel zorgt.
Ja, in zekere zin gebeurt dat ook, hè, bij Spotify en andere platforms bieden ook wel een verrijking aan. Op een subtiele manier. Je wordt soms bloot. Ja, dat.
Ik weet niet hoe jouw Spotify playlists gaan, maar de mijne zijn inmiddels wel zo gefine-tuned. Tuurlijk, ik krijg wel nieuwe muziek aangeboden, maar Spotify heeft mij perfect door nu, zeg maar, wat ik ben en wie ik ben.
In dit geval heb je Spotify die dan aan de tools trekt.
Ja.
En die kan met één parameter setting zeggen, nou, oké, laten we verrijkingsruimte vergroten.
Ja.
Dat doen ze niet.
Precies.
Er is wel een soort verrijkingsruimte, een kleine verrijkingsruimte. Maar dit is dus ook echt een kwestie van aan de juiste knoppen draaien. Dat doen ze niet, omdat dat misschien niet past in hun business model. Maar de technologie, de tools, de mechanismes om dat te doen.
Ja, die zijn er.
Die zijn er.
Ja.
Die zijn er.
Ja.
En niet iedereen, niet alle platforms gebruiken het op een manier waarop jij dat zou willen hebben.
Dus dat zou uiteindelijk ook weer neerkomen op toch iets heel menselijks. Namelijk het fatsoen bij bedrijven om aan die knoppen te draaien.
Ja. Ja.
En je hebt het veel over dat eigenaarschap, dat mensen daarvoor ook geletterd moeten zijn in dit soort onderwerpen. Wat is je indruk daarvan op dit moment?
Ja, er is nu best wel veel aandacht voor allerlei digitale vaardigheden. Vanaf de basisschool, middelbare school tot... dus ik zie wel positieve ontwikkelingen. Maar ik zie niet vanuit de overheid dat daar een duidelijk plan achter zit. De financiële middelen worden gegeven. Ik zie dat universiteiten best veel eraan doen.
Mm-hmm.
Om het curriculum te verrijken. Ook met
ook bij studies die daar niet expliciet over gaan.
Ja.
Je niet informatica studeert of zo. Ja. Maar bij andere studies.
Ja, ja. Je ziet vakken als programmeren. Vakken als machine learning. Zie je bij de juridische faculteit, wordt dat in het curriculum gezet. Zit het hier en daar op middelbare scholen ook echt in het curriculum komen. Dus dat is dat je ziet dat de urgentie om hier meer in te doen in het curriculum, dat zie je ontstaan. Maar dan vanuit de organisatie zelf en niet vanuit de overheid. En het zou de overheid zeren om hier veel meer werk van te maken.
Werken bij de overheid zelf genoeg mensen die er wat van snappen?
Steeds meer, maar niet...
Niet van... ik heb het daar... Een eerdere gast in deze reeks was Bert Hubert. Een techneut die veel voor de overheid heeft gedaan en nogal doet. Die signaleerde eigenlijk het probleem dat bij de overheid zo weinig mensen weten die dit zelf snappen, dat ze eigenlijk heel veel uitbesteden aan bedrijven. Het is niet heel lang geleden volgens mij nog een rekenkameronderzoek geweest, waarbij ze bij een paar ministeries gingen prikken van wat draait er eigenlijk aan systemen en wat wordt daarvan gecheckt. Hè? We hadden het in het begin even over de mens die af en toe kijkt of het nog loopt zoals het moet lopen. Nou, de term black box viel her en der. Mensen hadden geen flauw idee wat er zat in het systeem, wat ze hadden aangekocht, wat het nou eigenlijk precies deed en waar het toe kon leiden. Nou ja, daar is nog iets te winnen, zou je zeggen.
Ja, daar is nog een hoop in te vinden. Maar ik wil het ook wel breder te trekken dan alleen de opleiding van ambtenaren of van anderen in AI. Er is wereldwijd nu ontzettend veel focus on fact AI. Dat is fair, accountable, transparent, explainable AI. Dus het moet uitlegbaar zijn. Dus focus op uitlegbaarheid, transparantie, verantwoording en eerlijkheid.
Ja.
Daar wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Maar uiteindelijk heb je voor fact AI fact humans nodig. Mensen die transparant zijn, eerlijk zijn, verantwoording nemen, afleggen voor hun daan. Dus ik leg het weer terug bij de mens.
Ja.
AI wordt geëxternaliseerd. Oké, dat is AI en daar moeten we op deze manier aan werken. Maar de mensen die daaraan werken, daar ligt de oplossing in mijn ogen. Dus je kunt ook ambtenaren op een cursus gaan sturen, AI. Maar als de ambtenaren zelf ook niet eerlijk transplant, verantwoording ja. afleggen, dan kom je niet ver. Dus dat technische gedeelte alleen.
Ja, dus als zo'n ambtenaar binnenkort op training mag, dan moet hij misschien wel eerder kiezen voor een training op dat laatste vlak. Om dit goed, goed te besturen, ja. dan een technische training waar ze uitleggen hoe coderen of een algoritme zo'n beetje in elkaar zit.
Het is niet misschien niet de oplossing die mensen verwachten. Oh, stuur ze op een cursus en ze komen terug met kennis en kunde. En het gaat niet om het systeem, het gaat om de mens, de organisatie. Nemen die verantwoordelijkheid? Zijn die divers genoeg? Eerlijk genoeg, et cetera?
We hebben het heel veel over jouw beeld van die systemen. Wat is eigenlijk jouw beeld van de mens? Heb je daar een soort basisvertrouwen in?
Ik denk dat mijn kijk op AI mede is beïnvloed, of voor een groot deel is beïnvloed, ook door mijn kijk op mensen. Mijn ervaringen met mensen, met systemen, politieke systemen, sociale systemen. Ik ben in de basis, in de kern ben ik een heel positief mens. Maar ik zie ook dat er gewoon ontzettend veel misgaat. Er is ontzettend veel oneerlijkheid. Er is, wat ik aan het begin al noemde, er is heel veel onderdrukking. En ik probeer naar systemen te kijken. En ik probeer naar AI-systemen te kijken. En ik probeer AI-systemen te ontwikkelen vanuit het perspectief van de onderdrukte. Dat geeft weer een hele andere kijk.
Dat snap ik. Maar ik snap eigenlijk niet waarom je in de grond een positief mens bent. Want je beschreef in het begin je ervaringen met geweld, met vluchten, met een overheid met een lange arm die mensen er nog onder probeert te houden. Dat zijn niet echt de ingrediënten voor een positieve grondhouding, zou je kunnen zeggen.
Ik ben positief in de mens in de zin dat als ik kijk naar de individu, dat de individu in de kern een goed mens is. Maar collectief, met name als er top-down via social media of via de tv mensen continu worden gemanipuleerd, voorzien van desinformatie, dan snap ik ook dat mensen meegaan hierin.
En dit was al ver voor de techniek, hè?
Dit was al ver voor de techniek.
Dit is wat mensen lijken te gaan doen zodra ze zich in groepen organiseren. Dan gaan ze vreedheden begaan.
Ja, maar dan gaat het om wie organiseert de groepen.
Ja.
In die leiderschap, daar zit heel veel. En als ik het heb over leiderschap, kan het zijn een politieke leider. Maar het kan ook een techbedrijf zijn.
Ja.
Daar zit voor mij de crux.
Ja.
Als het daar mis zit, dan is de kans groot dat de groep zich gaat gedragen naar de leider op een negatieve manier.
Ja.
En dat doorbreken, dat is denk ik de grote uitdaging die we voor ons hebben. Hoe kunnen we onszelf emanciperen van een collectieve onderdrukking, of het nou algoritmisch is of niet algoritmisch is.
Precies. Er is een permanente strijd eigenlijk gewoon over wie het voor het zeggen heeft. En wie de boel organiseert, wie de organisatie in handen heeft, wie die groepen mensen aan zich bindt. In die strijd is een nieuw instrument gekomen nu. Een nieuw, heel krachtig instrument. Dat is AI.
Die zowel gevaren kent, hè, want het kan ook door hen ingezet worden. Dat is wat nu aan het gebeuren is. Maar er zit ook nog een andere kant. En als je die kant niet ziet.
En jij staat aan de kant van de onderdrukte.
Ik probeer wel vanuit de onderdrukte te denken en te kijken en te handelen, ja.
Ja. Dus als jij die mooie mogelijkheden schetst voor de toekomst, dan is dat niet vanuit een soort tech-optimisme?
Nee. We gaan volgende week beginnen met een Europees project. Gehonoreerd. Ben ik heel blij mee. Het heet Communicity. En het gaat over hoe kun je technologie dichter brengen bij de mens. En met name bij de onderdrukte. Want er zijn ontzettend veel. Er gaat heel veel geld in op Europees niveau, nationaal niveau, in AI. Er wordt heel veel gesproken over human-centered AI, et cetera. Maar komt het terecht daar waar de onderdrukte of de gemarginaliseerde wat aan heeft? Vaak niet.
En internationaal gaat dat ook
internationaal.
Over.
Internationaal.
Ja. Want dat is natuurlijk ook iets wat je ziet, hè, dat veel... Vaak is de technologie in handen van regimes die onderdrukken.
Ja. Ja. Dus in dit geval gaan we technologie dichter brengen bij de burger. En ook burgers meenemen, gemeenschappen meenemen in de ontwikkeling. En het idee is om daar heel erg te denken vanuit Paulo Freire, zijn filosofie. En Paulo Freire is de auteur, de activist, wetenschapper, Braziliaan. Bekend geworden om zijn boek The Pedagogy of the Oppressed. Nou, dat boek heeft hij, weet ik veel, 50 jaar, 60 jaar geleden geschreven. Als het gaat om hoe ga je om met macht, machthebbers, niet-machthebbers, en hoe ontwikkel je een onderwijssysteem waarin je juist vanuit het perspectief van de onderdrukte denkt, ja, dan bestaat er geen beter boek.
Nee. En nou, we gaan het in de show notes zetten, want dan kunnen mensen hiermee beginnen.
Ja. En het idee is in dit project zijn filosofie meenemen in de ontwikkeling van oplossingen.
Ja, dus dat moeten mensen lezen, wat jou betreft?
Ontzettend zwaar boek, moeilijk boek. Okay. Ik heb er ook 5 keer doorheen zitten lezen. Elke keer ontdek ik weer wat in. Dus dit is al een heads-up. Vooral lezen, doorgaan. Ja. En hoe vaker je het leest, hoe...
Niet te snel ontmoedigd raken bij deze zware pil. Nee. En is er iets anders wat mensen zelf nog kunnen doen? He, als het dus gaat om dat eigenaarschap over AI. Er gebeurt meer in het onderwijs. Maar ik denk toch dat heel veel mensen, mijzelf inkluis overigens, zich behoorlijk onthand voelen. Van waar begin ik nou? Als ik er nou iets meer van wil snappen. Wat kan ik dan doen?
Ja, er zijn steeds meer materialen nu beschikbaar voor de burger online. Een voorbeeld, de Nationale AI-cursus. Over 2 weken komt toevallig de...
Die is er gewoon, de Nationale AI-cursus. Ja. Die is precies wat hij zegt dat hij is.
Ja, en dan heb je er 1 voor volwassenen en 1 voor kinderen. Nationale AI-cursus junior. Er komt nu een Nationale AI-cursus met een focus op ethiek. Wordt over 2 weken gelanceerd. Er komt steeds meer voor leken bij. En als je daar al mee begint, dan begin je bij de basis. Dan zie je de essentie van AI, van algoritmes. En dat brengt je dan verder. Die basis is belangrijk. Het is niet heel complex, vind ik. Leg het ook wel eens uit aan kinderen op de basisschool. Wat AI is. En ik vergelijk het altijd met mensen, hoe wij leren. Ja. Hoe kinderen op de basisschool leren van de schooljuf, van de ouders. Dit is goed, dit is slecht, dit is een auto. Dit is heel vergelijkbaar met hoe AI-systemen leren. En dat maakt het allemaal een beetje losser. Dan denk je, werkt het op deze manier?
Nou ja, maar het gaat voor jou eigenlijk ook gewoon niet zozeer over techniek. Merk je ook in dit gesprek. Ja, ik bedoel wel, maar...
Het gaat om leren.
Ja.
Het gaat om leren. Of het nou machine learning is of human learning is, het gaat om leren. Dat is het onderliggende gedeelte.
Oké, en we hebben huiswerk meegekregen. Dankjewel voor dit gesprek.
Geen dank.
Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Vond je het de moeite waard? Deel deze podcast dan in je netwerk of op sociale media. Of geef ons een ontzettend hoge waardering in je app of een waanzinnige recensie. Te gast was dit keer Senay Gebriab. En als je je abonneert in je podcast app, dan krijg je een bericht als een nieuwe aflevering er is. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels onder eindredactie van Corien van Duin. Tot de volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.